Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, dat kan al niet meer stuk, Olaf. Mijn excuus is dat ik altijd als een matje niet 100% recht leg. Of dingen dat ik het altijd een beetje bijtrek. Dat is een tik die heb ik overgehouden uit mijn wiskundetijd. Ik heb ooit wiskunde natuurkunde gedaan. En toen deed ik dat nooit goed. En toen heb ik daarvoor heel veel op mijn kop gekregen. Dat ik precies moest kijken, ook in stereometrie. Louise weet dat bij haar schilderijen. Ik heb een tik dat ik het nou overdreven precies doe. Dus vind dat maar niet erg. Dat zal wel blijven. En dat is ook een beetje mijn verhaal dat alles eigenlijk ook wel blijft. En dat eigenlijk iets heel wonderlijks is. Maar dat hoop ik een beetje duidelijk te kunnen maken. Elke keer maar op een andere manier. En ja, dat blijft toch een wonder als dat, ook als ik iets lees of als iemand iets zegt, dat er dan iets gaat stromen en dat er dan iets verandert. Dat dit blijft altijd een wonder, is nooit een garantie. Dus we proberen het zo ook maar. En u weet dat ik meestal begin met iets uit de literatuur. Dat zal ik wel tot het eind van mijn leven blijven doen. Ik vind dat, ik heb dat zo ook op mijn hart gedrukt gekregen van de mensen die op mij zo'n indruk maakten. Teaching allereerst en vooral Osho Abe, die zich dan altijd beriep op Hishamatsu, waarover later. En ook Fortman. Dat wat uiteindelijk nooit uitgedrukt kan worden, maar wat in elke religie op een bepaalde manier een bepaalde taal krijgt, dat alleen maar levend blijft als we ontdekken dat overal ontdekt wordt. Overal. En dat er allerlei getuigenissen zijn. Daardoor blijven ook de teksten en de taal van een officiële religie levend. Voor mij is dat zo geweest. Dus ik begin maar altijd met literatuur. En deze keer is dat van een hele aparte dichter. Namelijk een gedicht van mezelf. Ik heb ooit gedichten geschreven. Niet bepaald in de periode waarin ik mij happy voelde. Ze zeggen wel eens, ik heb dat ooit bij een Russisch dichter gelezen. Poëzie komt voort uit levensbenauwing. En het is zoals de man waar ik mijn doctoraat over maak, dat hij zegt, het is een soort klacht altijd. Ik weet niet of dat zo is, maar voor mij was dat wel zo. Misschien dat ik ook daarom die dichter koos, omdat ik dat zo herkende. In elk geval zijn er een aantal van mijn eigen gedichten die ik schreef tussen mijn 32e, 30e en mijn 35e. Nou, dat is dus meer dan 40 jaar geleden, 45 jaar geleden. Wat sommigen mij altijd bijgebleven zijn. En die me op een of andere manier zijn blijven, ja, wat zou ik zeggen, ook wel een beetje voor een muur plaatsten. Omdat ik iets schreef waar ik niet bij kon, wat ik niet voelde, niet emotioneel voelde, niet verstandelijk. En dat ik toch wist wat er staat, het is waar. Maar hoe en waar en waarom, dat weet ik niet. En van sommigen weet ik precies wanneer ik het schreef. De plek, de kamer, de omstandigheden. Dit gedicht wat ik zal noemen, het is eentje van een reeks. Dat was bij muziek van Bach. En ik zal eerst die regels noemen. Dat was voor mij ook wel een schokkend dat ik dat zo schreef. En nogmaals, ik kon er de vinger niet op leggen. Er was zo klanken van Bach. Zongen de spiegel open. Die jaren, dagen was gehuld in mist van dode woorden en ontmande daden. En dan geslagen en gelijkelijk gestild heb ik één ogenblik de trekken van mijn levenslang verraad gelezen. Dat was het. En dat kwam er ook zo uit. En ik wist, het is waar. Maar ik wist niet waar het in zat, dat verraad. Maar ik wist wel dat het, die woorden geslagen, dat het een schok was. Maar ook dat het gelijkelijk een gestild, dat het ook iets heel bevrijdends had, maar ook dat kon ik niet zeggen wat het was en waarin. En dat is me altijd bijgebleven, dat gedicht. En ook een aantal anderen met eenzelfde strekking. Niet zozeer met het woord verraad, maar wel met heel duidelijk, maar niet een verstandelijk besef en ook niet gevoelsmatig, dat ik kon er de vinger niet op leggen, maar of alles wat ik deed en zei en mijn hele bestaan zelf, en wat ik ook deed, ook de zogenaamde goede dingen en zo, en het had een soort schaduw. En ik kon dat niet uit elkaar halen. Ik heb heel veel gedichten gemaakt door een schaduw en ik wist niet waar dat in zat. En één gedicht herinner ik me heel goed uit die tijd, dat een bepaald moment dat ik het ook, dat ik te doen had met die schaduw, want ik vond dat toch maar iets vreselijk verlorens. Je schrijft in een gedicht, zeker op die leeftijd, altijd misschien nogal een beetje dramatisch, maar het was in een totaal verlaten nacht dat ik die schaduw vond. En vooroverliggend. En dat ik niet wist waarom hij daar lag in een regennacht. En het was zoiets wat was het? Had hij de maan willen vangen, die schaduw? Maar in elk geval, niemand kwam voorbij. Dus er zat ook iets in van heel alleen zijn. En andere gedichten op datzelfde thema gingen een beetje over, ja, ook de dingen niet zien, niet echt zien. Terwijl ik het probeerde, de aandacht, oefeningen en alles. Maar ik wist, er is iets heel wezenlijks wat ik niet zie, wat me ontgaat, waar het de mist in gaat. En ik wist niet waar. Dat is natuurlijk ook een beetje het begin van mijn zoektocht geweest. Ik heb, ja, die gedichten zijn, denk ik, die zijn niet meer te krijgen. Maar ik heb ook wel eens een soort verhalenbundeltje geschreven met dezelfde strekking. En daar begon voor het eerst zo een, ik kan niet eens zeggen een vermoeden. Maar dat was echt zo ook gelijkelijk gestild. Geslagen en gelijkelijk gestild. En ik merk, ik vind het nog nooit makkelijk om erover te praten, want ik kan het niet goed onder woorden brengen. Maar het was zo wezenlijk dat daar echt die, mijn, vooral toen mijn, Mijn weg begon, ook mijn zenweg. Ook mijn min of meer wegvluchten uit Moskou toen ik daar zat met een beurs naar Japan, omdat ik me geen raad wist. En daar is, ja, daar is verandering gekomen. Maar daar kan ik misschien nog wel het minst over zeggen. En daarom hou ik het maar even bij dat gedicht. Wanneer is dat echt veranderd, dat gevoel? Wanneer is dat weggeëbd? Nou, dat is niet weggeëbd. In de grond is daar iets, of wat ik probeerde uit te drukken, ik zou het met andere woorden doen, dat is er nog, altijd. En ik kan niet duidelijk maken waarom dat toch, dat in dat ontdekken, dat allebei waar is. Maar vooral, meer nog dan dat geslagen, dat gelijkelijk gestild, wat ik toen niet besefte en niet voelde, maar wat waar is. En wat ik later, toen het levend voor me werd, ooit probeerde uit te drukken met woorden die ik altijd herhaalde. Je kunt er niet uitvallen. En daar heb ik geen bewijs voor. Ik denk wel eens dat het het enige is wat ik zou willen zeggen. Het is ook het hoofdthema een beetje. In onze westerse cultuur heet dat genade. Maar in het volgende nummer van de Macaruna hebben wij een themanummer eraan gewijd, genade. Dat is ook een woord wat dat zo weergeeft. En ook met de opmerking erbij dat, ik zeg dat wel eens, grenzeloze genade, maar dat is een tautologie. Genade is grenzeloos. Genade die niet grenzeloos is, niet allesomvattend, is willekeur. Dit nog wel, dit nog niet. En ik heb daar geen bewijs voor. Maar als iets levend is, is het dat. Meer dan dat gedicht. Veel meer. En tegelijk is dat waar. En hoe ik daarbij kan komen, hoe ik dat dichterbij kan brengen, dat moet ik maar proberen. En vooral, hoe kan ik duidelijk maken dat dat bevrijdend is? Allereerst, u weet, ik kom uit een Chinese traditie, Chinese Chan-traditie. Ik heb het ook dikwijls gehad, ik heb het boek wel eens neergelegd van de zuivere landrichting. Dat is een richting, ze zeggen wel eens, dat is het boeddhisme van geloof, van Qin, van overgave, van de grenzeloze barmachtigheid van Amida Boeddha, of van Kuan Yin, of van God in de christelijke traditie. En ik heb ook vroeger lang gedacht dat dat ook in China zo was, maar meer en meer is het duidelijk geworden dat dat niet zo is. Dat is niet zo. Dat is, ik ben de mensen heel dankbaar. Degene die dat weet, die mij daar ook wetenschappelijke tekst over gaven. Dat het blijkt dat in China was er altijd, ook in de Chan, in alle boeddhistische richtingen, dat element van wat dan heet in de boeddhistische stand, andere kracht, de ander. He? Niet alleen zelf, de ander. Overigens altijd met het accent erop dat dat iets is wat wij moeten doorleven. Dat je dat niet kunt zeggen en niet kunt lezen en niet van een ander kunt horen, maar dat allebei waar is. Allebei. Ja? Net zo goed als dat je allebei kunt zeggen, we zijn allemaal wezenlijk totaal verlost, verlicht bevrijd. Dat is zo'n grenzeloos lichtvolle ontdekking en tegelijk, we moeten nog van alles doen. We werken eraan. Allebei. En het is niet voor niets dat het boeddhisme, wat wel eigenlijk in haar taal in wezen een grote koan is vanaf de Boeddha. Het is niet dit en het is niet dat. Het is nog heel klein gezegd, want eigenlijk heet het bij de Boeddha een tetralemma. U weet wat een dilemma is. Hè? Ik sta in een dilemma. Dit is waar en dit is waar. Als je wil weten hoe dat in het leven is, lees Dostojevski. Want die beleeft dat met vlees en bloed, met huid en haar, met al zijn vezels, beleeft hij dat. En dat is het enige waar we uiteindelijk op uitkomen. Maar het is waar, uiteindelijk botsen we altijd op, noem het een koan, Dogen noemt het een Genjo koan, noemt het de fundamentele impasse, iets waar we niet bij kunnen, met verstand niet, met gevoel, wat je kunt doorleven. En wat een wonder is als het gebeurt. Wat genade is. Zoals alles uiteindelijk genade is. Al begrijpen we er niks van, want we zien, oké, zoveel dingen waarvan ik denk, hoe kan dit ook zo zijn? Maar in die traditie in China was daar altijd wat in de Japanse traditie bijvoorbeeld prachtig verwoord is door Shinran. Dat kent u. Hè? Dat die monnik die ontdekt op het moment waarin hij, wat ik dan probeer te zeggen in dat gedichtje van de klanken van Bach, maar dan misschien tienvoudig, dat is echt bij hem een wanhoopskreet die plotseling overgaat in een schreeuw van vreugde en ontdekking. Plotseling, waarbij hij alleen nog maar zegt, die spontaan mijn handen kan vallen. En wat ik ook doe, sutras lezen, mediteren, of wat dan ook, dat doen ze trouwens niet zo hard in die richting. Maar alles is een spontaan opwellend gebaar van grenzeloze dankbaarheid, zoiets. En in China ben ik, terwijl het ook de koan was, terwijl het zitten in meditatie was, wel redelijk veel met humor, en aan een andere manier van met die koans opgaan, maar het was elke keer die muur, en die impasse, en die paradox. Maar het was ook het diepe besef van de anderkracht. Zoals dat uitgedrukt wordt in de regel, hè, van de Boeddha vlak na zijn ontwaken, dat ontwaken precies ook is sam utpada, pratitya, levend, bewegend, scheppend, dynamisch, samen, altijd betrokken. En in dat samen zit ook, dat woord vind ik eigenlijk ontroerend, want samen betekent dat je niet alleen bent, al lijkt het zo. Het is niet twee, dat is allemaal taalverwarring, boeddhisten hebben zo een eigen taal om elke keer dat onderuit te halen, hè? Geen twee, geen één, maar een feit is, het mooiste wat er in het leven is, is ontmoeting. Sorry. En ook, hoe ouder ik word, hoe meer ik dat diep besef. Dat ontmoeting, hoe dan ook. Hè, dat er ook een ander is. Dat die grenzeloze, diepste, bodemloze werkelijkheid, die uiteindelijk één is, tegelijk zich uitdrukt in vormen. En vormen betekent, het is bepaald. En palen betekent, er zijn paaltjes omheen. Dit is dat en niet dat. U bent gelukkig niet mij. Goddank. En we kunnen elkaar goddank ontmoeten. En op alle vlakken drukt dat zich uit. Ook in dat allerdiepste waar ik met mijn eigen leven, met mijn eigen dingen, zoals in dat gedicht en Shinran, geen raad weet. En in de Chinese kloosters was het vaak, in de ene ruimte werden de sutra's gelezen en werd dat benadrukt. En in de andere ruimte zei, forget it nou maar, en nou zit je, hier helemaal alleen. En nou is het die weg naar binnen. Met de onmogelijke vraag. En het stilzitten. Allebei. En dat. Allebei. Waar wij zo graag één eruit lichten, want dan is het duidelijk. Dat is één aspect van, of je het nou de Boeddha noemt, of Kuan Yin noemt, of God noemt, of diepste werkelijkheid. Wat ik dan maar noem, je kunt er niet uitvallen. Wat ik echt, nogmaals, ik heb dat vaak gezegd, op het diepste punt, op het punt voorbij wat ik ontdekte in dat gedicht, waarin dat eigenlijk heel schrijnend naar voren kwam, en waarvan ik dacht, nou als het zo is dan maar helemaal, dat het toen ergens toch iets kantelde. Maar nogmaals, niet dat dat voorbij was, van ziezo, nou is het allemaal licht en mooi, nee. Misschien dat juist dan wat in dat gedicht uitgedrukt werd. En wat Shinran uitdrukt aan het eind van zijn leven, dat het getopt blijft, dat hij zichzelf nog tegenkomt, zijn donkere kanten, zijn schaduwkanten, zijn brokstukken, zijn gehechtheden, alles, dat er nog levensgroot is, maar dat hij daardoor een nog groter wonder mysterie ontdekt. Het is misschien een mysterie als we alles goed kunnen doen. Ik denk niet dat er iemand is. Ik heb wel eens iemand gekend. Die was bijna 90 en zei, ik heb nog nooit in mijn leven iets fout gedaan. Ik vond het een verschrikkelijk iemand. Sorry. Dus dit is net omgekeerd. Want Shinran zegt, tot het eind van mijn leven blijf ik gevangen in al die dingen. Maar hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend, er is een mysterie wat veel groter is. Ik heb dat ook wel eens gezegd tegen mijn Chan-meester, maar hij kende dat niet. En ook wel tegen mezelf, alweer dat mij dat trof. In de Russisch-orthodoxe paashymne is zoiets. Maar ook in de Latijnse paashymne. Ik weet niet of je dat kent. Maar ik heb dat ooit een boeddhist horen zeggen. Met het Latijnse woord. O Felix Culpa. O gelukkige schuld. Want het mysterie is nog groter. Het is misschien goed als je denkt. Wat heb ik het allemaal goed gedaan. Goddank. Ik heb de wedloop tot het einde gelopen. Wat is nou groter? Of dat je zegt. Het is niet gelukt. Maar je bent toch aanvaard. Het is vergeving. Ook Hisamatsu schrijft. Is een oneindig groter iets. En dat is het andere aspect in het boeddhisme, wat ook uitgedrukt wordt, zeker in de Chinese zand, en wat mij zo raakte. In Japan zijn het misschien gescheiden scholen, elke boeddhistische richting heeft een eigen taal, een eigen schoonheid, een eigen ontroerende vorm om dat uit te drukken. Denk maar aan Kuan Yin, wat in China zo ontzettend populair is, in heel het Verre Oosten eigenlijk. En wij hebben in het Westen een andere taal. Maar het komt misschien heel dicht bij elkaar. En dat is ook een stukje van mijn roeping, dat ik hoop te proberen te laten zien wat zo verschillend verwoord is en absoluut een andere klank heeft, en waarbij we van elkaar kunnen leren, en dat het niet hetzelfde is, dat het in die ontmoeting, die unieke existentiële ontmoeting voor ieder anders, iets open kan maken. Ja? Ik heb dat ooit, toen ik met mijn doctoraat bezig was, was in 1958, toen gaf Fortman mij een boekje van Guardini, Romano Guardini. Dat is een van de eerste dingen dat ik moest lezen. En daar heb ik ook één regel van onthouden. En zoals ik dat eigen gedichtje. Maar die andere regel, die was van, zelfs als je hart je aanklaagt, weet dat God de eeuwige, die bodemloze grond, die liefde is, oneindig groter is dan je hart. En hij kent alles en is liefde. Zoiets, ik weet niet precies. Ik heb dat zo'n aangrijpende tekst gevonden. Ik heb er ook met Fortman over gepraat. Ook over het boeddhisme. Hij was een van de eerste in Nederland die die wegen verkende. Maar eigenlijk drukt dit hetzelfde uit. En ik hoop dat een beetje dichterbij te brengen. Want de zuivere landrichting is ver van de zen-traditie zoals wij hem kennen. Maar er zijn ook getuigenissen uit de zen-traditie die dat benadrukken. En een heel bekende is Shibayama. Die kent bijna iedereen, denk ik. Het is een prachtig boek van hem. Hij heeft overigens de Mumunkan becommentarieerd. Het is wel een beetje een autoriteit, vind ik zo. Het is een klassieke, is een beetje zen-macho. Ik ben er niet altijd zo kapot van. Maar hij heeft zijn eigen aard. Ja, en mijn Chinese Chan-meester was heel anders. Die lachte erop. Ik zei, het is een belangrijk boek, maar hij is een beetje, nou ja, laat maar. Dat was zo. Maar hij schrijft wel iets heel moois. Dat heb ik al vaak genoemd en dat heeft hier alles mee te maken. Met dat gedichtje waarmee ik begin. En met die ontdekking, waarvan ik in het begin helemaal niet zag, waar slaat dat op? Maar het sloeg me overigens wel. Maar dat bevrijdende zit in die woorden van Shibayama. Hij spreekt dan in zijn commentaren op die klassieke zen-verhalen, onder andere ook over Johannes van het Kruis en de donkere nacht. Maar dan zegt hij één regel. Het meest wezenlijke van elke religie, van elke religie, dus ook het zen-boeddhisme, dus ook zen, is dat we komen op een punt waar wij ontdekken, niet alleen hier, maar met ons hele wezen, dat wij onszelf op geen enkele manier kunnen verlossen. Ook niet een klein beetje. En dan gaat hij verder. Dat wat dan heet ontwaken, bevrijd zijn, de diepste vrede des harten ligt in dat besef en die overgave. Daar begint iets totaal nieuws. Dat is toch sterk, hè? Wij kunnen het zelf niet. En tegelijk word je opgeroepen om toch je best te doen. Raadselachtig, mysterieus, ja, dat is een koan. En ik zou het nog een beetje dichterbij willen brengen. Aan de hand van een opmerking, een gezegde, maar heel aangrijpend, van Dogen. Ik moet er tussen haakjes bij zeggen. André, waar zit je? Ik heb hartstikke bedankt voor wat jij mij gaf, dat artikel van Okamura, een zenmeester van Antaiji. Want dat ligt het zo mooi toe. Dat zal ik nog wel eens een keer later gebruiken. Jij ook in een boek over Dogen. Maar even over dat klooster Antaiji. Toen ik in Daitokuji was, bij die neef van de keizer, toen was dat 's morgens en 's avonds meditatie. Maar 's middags niet. Dus ik liep altijd een heel stuk, anderhalf, twee uur, naar het klooster, iets buiten Kyoto, Antaiji. Dat is beroemd omdat de zenmeester Ushiyama een prachtig boek geschreven heeft. Dat is niet in het Nederlands vertaald, maar wel Frans, Duits, Engels. Duitse versie, Wege zum Selbst. Een sotto man, niet een Rinzai man. En daar kon ik overdag mediteren. Daar werd altijd doorlopend heel veel gemediteerd, ook door de monniken, ook door leken. Het is daar overigens dat ik van een van de monniken toen, en het is pikant, want ik weet nog altijd niet, zou dat misschien toevallig die monnik zijn die nu naar Roshi is, die nou zenmeester is, wiens boek ik nou eigenlijk aan het lezen ben. Want ik kreeg toen ik in de Kinhin loop en iets niet goed deed, ik weet niet eens meer wat, hij berispte me in het Japans, daar verstond ik niks van, en ik kreeg een paar ferme klappen in mijn gezicht. En toen boog hij, en ik was zo verbouwereerd dat ik maar terugboog. Achteraf dacht ik, nou, ik heb achteraf gedacht, nou, als het nog een keer gebeurt, dan zal ik je eens even laten zien dat ik karate gedaan heb. Maar nee, dus ik weet niet wie het is. Het was een van de monniken die dat toen begeleidde. Maar de zenmeester daar, Okamura, schrijft daar heel indrukwekkend over. Naar aanleiding van een regel van Dogen. En die regel is zo bevrijdend. Je zou kunnen zeggen, dat is de boeddhistische variant van O Felix Culpa. O gelukkige schuld. Dat het nog groter wordt. Die regel van Dogen luidt zo ongeveer zo, dat in het Engels staat great realization, het diepe besef van te leven in illusie, hè, te leven in tekort, hè, in het commentaar staat verder, te leven in het niet zien van de dingen zoals ze zijn. Het weten dat je, hoe je ook je best doet, wat je ook doet, het blijft altijd getekend door een soort egocentrisme. Wat er ook is. Hoe meer je doet, misschien hoe beter, maar je ontdekt het permanent, elk moment. En tegelijk weet je, dat drukt hij dan zo uit, het zien dat wij altijd het diepe ervaren, beseffen, dat wij goed voor ons best doen, altijd in die illusie zitten, is precies Boeddha zijn. Dat is toch ongelooflijk indrukwekkend, hè? Eigenlijk betekent dat, dat is het meest bevrijdende wat er is. Dus overigens gaat dat samen, ook in de boeddhistische traditie, in China bestaat het echt nog, maar wij doen dat hier niet, ook in de Rinzai kloosters, ook in andere richtingen, een soort uitdrukking van schuld. Dat is natuurlijk in het Westen een beladen woord. Maar wel, Busa heet het. Heette dat in China? Busa, een ritueel. Waarbij je uitdrukt wat Dogen in die regel slaat. Hoe diep wij nog met alles wat we doen, ook tegenover anderen. Op alle gebieden. In ontmoetingen. In begrijpen. In open zijn. In vooroordelen. In alles. In dingen die brengt. In blindheid. Blinde vlekken. Dat we dat uitdrukken. En dat diepe besef, dat wonder boven wonder, dat wordt precies Boeddha zijn genoemd. Want eigenlijk, werkelijkheid. Want met andere woorden geformuleerd, uit die diepste werkelijkheid die God of Boeddha noemt, die is zo omvattend, daar kan niets en niemand uitvallen. Ook onze mislukkingen niet. Ook onze blinde vlekken niet. Ook niet wat ik probeerde te schrijven in dat gedicht niet. Ook wat altijd blijft. Het hoort fundamenteel bij mens zijn, zo bij alles wat we doen, die schaduw ook te ontdekken. En dan te ontdekken, er is iets wat groter is dan alles. Alles. Dan al die schaduw die er altijd bij is. Dan al dat egocentrisme. En dat wij uiteindelijk nooit kunnen zien, ben ik er nou uit, ben ik er niet uit. Dat is ook iets, want wij kunnen die diepste werkelijkheid, die kunnen we wel benoemen, diepste werkelijkheid of God. Maar die kunnen wij niet zien, die kunnen wij niet peilen. Bovendien zijn wij zelf een deel van dat grenzeloos mysterievolle geheel. Wat, en dat vind ik toch altijd, dat blijf ik het prachtige vinden van wat in de Chinese kloosters ook uitgedrukt wordt. En waar men die vorm pakt, die heeft iets van de overgave die uitgedrukt wordt als die de ander. Maar het is ook dat diepste in onszelf wat alleen maar grenzeloze liefde is. Niet dat ik dat kan bewijzen, dat is het juist. Het is een sprong. Ik heb geen argument. Ik kan niet oordelen. Dat staat daar ook trouwens in dat stuk van Okumura prachtig geformuleerd over het niet oordelen. Het verbonden zijn met alle anderen, ons best blijven doen, kijken wat je kunt doen, maar uiteindelijk kunnen wij niet oordelen. Niet over onszelf, niet over een ander. Ik herinner me een tekst waar ik 20 jaar geleden een keer over schreef in een tijdschrift van Dogen, die schiet mij nu te binnen, die staat daar niet in, dat Dogen ergens schrijft, hoe kunnen wij een ander oordelen? Hoe kunnen wij oordelen over een ander? Wij kennen niet eens onszelf. Iemand die tot de dag van vandaag, die wij ontmoeten, die een verschrikkelijk iemand was, kan morgen een verlicht iemand zijn of een heilige. En bovendien zegt hij, wij hoeven dat van onszelf niet bewust te zijn. He, ik ben verlicht, ik ben eruit. Dat kan niet eens. Dat is ook overgave. Dat is iets van uiteindelijk grenzeloos vertrouwen. En daarom is dat een woord wat voor mij altijd opduikt en wat mij ook raakt in die, laat ik zeggen, in die zuivere landaccenten. Maar ook bij Dogen, hoe vaak hij het woord zien, geloof gebruikt, het is iets wat je niet kunt peilen. Het is iets van overgave. Het is iets wat Shibayama dus uitdrukte met de diepste zin van elke religie, dus ook zijn, is dat wij het zelf niet kunnen. Hij vult het verder niet in, maar het is zo'n vreugde des harten. En dat is wat ik, dat besefte ik toen niet, wat het te maken heeft met dat woord gelijkelijk gestild. Want het is waar, het grootste wonder is, het grootste mysterie. Ik hoef alleen maar te denken, nou ja, sorry dat ik daar maar één voorbeeld aan. Ik heb mijzelf heel moeilijk kunnen aanvaarden. En dat gooide ik er ook uit toen ik Masao Abe de eerste keer ontmoette. En toen hij zei, you are accepted, just as you are. He? Helemaal. En aanvaard klinkt nog wat kil. Maar ik heb datzelfde precies gehoord van mijn pleegmoeder die mij aanvaarde. Ik heb dus in de levende lijven iets kunnen zien van wat het is. En dat is nog maar een mens. Maar het is een realiteit. En hier Zamatsu, die verder een hele kille schrijver is, komt daar steeds op terug. Ook op dat ritueel van vergeving. En het uitspreken. Het durven zien. En niet denken van alles is goed. En dan is dat het meest bevrijdende. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Misschien ook dit. Dogen, in zijn tijd, wat hij probeert te formuleren, had vreselijk veel moeite met mensen die het anders formuleerden. Dat kent u misschien ook. Zelfs ook als ik iets zeg. Dit is het meest intieme. Daar geven we ons het meest bloot. In deze dingen. Als Dogen iets probeert te formuleren uit de grond van zijn unieke intieme hart, en hij ziet dat een ander, als Shinran, het anders formuleert, dan gaat hij daar echt tegen tekeer. En nogal hard en kil ook. Dat kraakt hij af. En allebei. Masao Abe schrijft een boek over Shinran en Dogen. En die laat zien, nee, hij laat het eigenlijk niet zien. Ja, hij probeert het toch te laten zien dat allebei gelijk hebben. Ook al gebruiken ze een taal waarin ze zich tegen elkaar afzetten. Dat kan niet anders. Wij zijn unieke personen, dat is ook al het menselijk tekort. Dogen kon niet anders dan uit zijn hart het zo formuleren en dat is anders. En hij moest, voor hem was de formulering van een ander bedreigend. Maar het is het allebei. En dan kun je denken, oh fijn dat Masao Abe dat zegt. En Ton onderstreept het nog een keer. Nee, zegt Masao Abe, daar heeft u niks aan. Iedereen zal dit op unieke existentiële wijze moeten doorleven. Dat, laat ik zeggen, dat wat Shinran uitdrukt, handenkracht of wat dan ook, die grenzeloze ontferming, en wat Dogen uitdrukt met een accent op het wel degelijk dingen doen. Er zitten sutra's midden in dat web van Indra staan en ploeteren op de markt. Maar hij zegt er overigens iets prachtigs bij Dogen nog. Ik heb het vaak aangehad. Maar zelfs van mijn uiterste inspanning, hè, waar ik zit, waar ik koan training doe, waar ik moreel mijn best doe, al gaat het altijd de mist in. Maar wat ik ook doe, mijn uiterste inspanning, ook dat is uiteindelijk een volkomen gratuite, zeg maar genadevolle expressie van dat onuitsprekelijke. Hij noemt het de Boeddha-dharma. Dat is toch prachtig, hè? Zelfs wat ik doe, met alle passie, en waarvan ik denk, nou, dit doe ik toch. Uiteindelijk is het een volkomen gratuite. Ja. Tut ekras. Alles is genade. Dat is het artikel wat ik schrijf in het volgende tijdschrift over genade. Misschien kom ik er nog wel een keer op terug, maar ik heb er ook geen ander woord voor. Het is hetzelfde als, je kunt er niet uitvallen. Ik ben begonnen met een dichter uit het Westen, hoewel hij ook wat Chinees bloed heeft en zigeunerbloed. En ik wil eindigen met ook iemand uit het Westen, dat is Kierkegaard. Het boek ligt er nu, dat heeft u gezien. Ik ben eraan begonnen 2 weken voor 11-9 met de Twin Towers. Toen zijn we begonnen. En onafgebroken, Jan Bor en de derde, Loes en ik. En we hebben geploeterd. Ik heb vaak gedacht, dat gaat niet meer, het gaat niet meer. Het is ontzettend veel geschreven. Kierkegaard. En Shestov over hem. En Hisamatsu. En het is voor mij een poging geweest om te laten zien dat wat uitgedrukt wordt in de Zen-taal, dat is in dit boek vooral Hisamatsu, hoezeer dit ook leeft in het Westen. En vooral dit wat ik nu ter sprake bracht, dat waar je denkt dat alles te mist in gaat. Want als Kierkegaard iets aangeeft, en hij heeft dat ervaren aan de lijve, en je voelt dat, dat is zo doorleefd bij Hisamatsu ook, maar die heeft een beetje koelere taal. Maar het is ook belangrijk dat iemand dat zo helder weergeeft. Kierkegaard is anders. Shestov is ook anders. Dat is passie. Dat is filosofie met passie. Daar wordt allemaal uitgedrukt van, vooral bij Kierkegaard, als dat wat je met gebeurt, waarvan je menselijkerwijs weet, hier is geen uitkomst. He, noem het levenlangs verraad, noem het levenslange blinde vlekken, noem het levenslang egocentrisme, noem het wat dan ook, falen of wat dan ook. Voor God is alles mogelijk. Hij had het ook kunnen zeggen, hij zegt zelfs, grenzeloze mogelijkheid. Dat is wat wij God noemen. En dat is hetzelfde wat uiteindelijk, naar Boeddha, de belangrijkste figuur, Nagarjuna, ook een keer zo met die woorden probeert uit te drukken. Wie werkelijk durven zich te geven aan de leegte. Leven uit die leegte. Uit dat wat je leegte bedenkt. Ik kan er mijn vinger niet op leggen. Dan is niets meer onmogelijk. En dat zijn ook woorden uit het evangelie. Precies hetzelfde. Ik ben blij dat het boek er is. Ik ben dankbaar dat ik het geschreven heb. Voor mij blijft Kierkegaard en Shestov daarover een getuigenis zo wezenlijk om wat de zentaal, en hier bij monden van Hisamatsu uitdrukt, in een dieper perspectief te krijgen. En nogmaals, het is met veel woorden, maar het is hetzelfde wat ik probeerde in het begin met dat gedichtje over Bach en wat ik daarna zei. Wij gaan daarmee terug, de stilte.